Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché met schrijver Oscar van den Boogaard. Hij schreef zo net een vuistdikke roman Kindsoldaat. Een familie-epos die een hele eeuw overschouwt en losjes gebaseerd is op zijn eigen familiegeschiedenis. Meest fascinerende personage voor pers en publiek blijkt prins Bernhard. De man van Nederlandse koningin Juliana en vader van koningin Beatrix is volgens Oscar zijn verwekker. Een DNA-test hoeft hij niet, nog een erkenning van de koninklijke familie. Belangrijker is dat hij eindelijk met zijn geheim naar buiten kan komen en zelf zijn biologische vader kan en mag erkennen. Maar hoe moet het nu verder? Welke boeken kan hij nu nog schrijven? Ligt hij ook wakker van de rest van de wereld? En wat heeft hij dan weer met Sylvia Christel? Dit is Touché met Oscar van den Boogaard. Sue Thompson met Norman, Oscar van den Boogaard, om nog even in de sfeer van Kindsoldaat te blijven, hè? Jouw laatste roman. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Ja, de Elsie in het boek, mijn moeder, in eind jaren 50, als ze verliefd is op de prins, zingt ze dit liedje heel vaak. Het gaat eigenlijk over een vrouw die heel veel mannen heeft gehad, maar uiteindelijk dan toch iemand heeft gevonden. Mijn moeder is heel vaak verliefd geweest, maar ook heel vaak verloofd. En dat werd altijd afgebroken om duistere redenen. Maar ik denk omdat ze gewoon te gevaarlijk was. En voilà.
De voorbije weken ben je vooral bezig geweest met de lancering van jouw boek natuurlijk. En gesprekken daarover. Nog tijd gehad om het nieuws daarbuiten te volgen?
Ja, dat gaat vanzelf, hè? Ja. Je volgt het nieuws als mens sowieso.
Ja. En zeker het nieuws nu uit Duitsland.
Ja.
Omdat je regelmatig in Berlijn zit.
Ja, Merkel weer. Ik denk dat het goed is. Ik vind dat zij een goede Europese politicus is. Ze is moreel. Ik vind dat heel belangrijk. En misschien is ze soms iets te moreel. Maar er is nu ook een flinke oppositie. Ik denk dat dat goed is. Er moet gediscussieerd worden binnen de politiek. En verder vind ik dat politiek ook heel genuanceerd moet zijn. Dus ik hou wel van coalities.
We gaan nog wat verder dan Duitsland. Syrië is ook iets wat jou bezighoudt. Hè? We hebben eens gekeken wat er afgelopen week nog van nieuws uit Syrië is gekomen. En dat was dit. Wim de Vilder kondigde het aan met een zucht.
De oorlog in Syrië sleept nu al 7 jaar aan en er lijkt maar geen einde te komen aan de ellende daar. En er is nu ook aan het licht gekomen dat vrouwen in Syrië seksueel worden uitgebuit in ruil voor hulp. De daders zouden lokale medewerkers zijn van verschillende hulporganisaties, waaronder de Verenigde Naties. Dat staat in een rapport van de VN zelf. En hulpverleners hebben die verhalen bevestigd aan de Britse omroep BBC.
Touché.
De zucht was op zijn plaats, denk ik. 7 jaar al sleept die oorlog aan en dan dit nieuws, Oscar van den Boogaert. Het raakt jou ook, hè?
Ja, wat mij raakt is dat de internationale rechtsorde eigenlijk niet bestaat. De internationaal gerechtigheid is een kwestie van... Dat kan niet worden afgedwongen. Wat er in Syrië gebeurt, gebeurt omdat er blijkbaar geen systeem is dat zegt, wauw, dit moet stoppen. Hoe al die landen met al hun belangen en dubbele agenda's deze situatie laten voortduren, dat maakt heel machteloos. En dat is een gevoel dat iedereen zal hebben. En ik ook.
En dat Syrische vrouwen worden misbruikt in ruil voor hulp?
Ja. Natuurlijk word je er sprakeloos van. Ja. Het gaat over machtsverhoudingen en machtsmisbruik. En dat is een veel groter onderwerp. Hè. Dat is iets wat overal gebeurt. Ook hier. Niet in Syrië, maar ook hier. Maar goed, daar is het natuurlijk wel enorm schijnend. Ja. Ja.
Een paar weken terug was er ook het Oxfam-verhaal. Hè?
Ja.
Seksueel misbruik van vrouwen in Haiti tijdens de hulpactie in 2010. Zijn we te naïef?
Ik vind het zo eng dat hulpverleners nu verdacht kunnen worden van dat soort dingen. Er zijn zoveel goede mensen betrokken bij dat soort operaties. Dat het verschrikkelijk is dat zulk nieuws naar buiten moet komen.
En overheerst.
Maar waar mensen zijn, is ook misbruik. Hè? Dat is iets dat kan in een gezin gebeuren. Dat kan in een werksituatie komen. Dat kan in een oorlogsgebied voorkomen.
En zegt dit ook iets over de grenzen van seksualiteit? Die al maar meer worden verlegd. En als de mogelijkheid er is dat de grenzen worden uitgeprobeerd?
Nee, volgens mij gaat het over... Het menselijk dilemma dat er mensen zijn die macht hebben en mensen die dat niet hebben. En dat er dan onderhandeld wordt en dat er misbruikt wordt. Dat is iets uit de... Het is vreselijk, maar het is iets algemeen menselijks. En tegelijkertijd zou dit gedrag moeten ophouden.
De MeToo-kwestie, hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, ik heb zelf mijn MeToo-ervaring ook gehad. In de zin van... gegijzeld worden door het geheim waar ik je net over heb verteld. Maar ook, ik was artistiek directeur van het Hoge Instituut voor Schone Kunsten in Gent. En daar heb ik ook meegemaakt hoe misbruik in een zogenaamd weldenkende wereld in stand wordt gehouden. En ik kon daar niks aan doen. En ik heb dat... Ik heb de deur achter mij dichtgetrokken na 5 jaar en ben weggegaan. Maar wat ik daar heb gezien is gewoon verschrikkelijk. Dat met overheidsgeld een instituut in stand wordt gehouden. Een prachtig instituut qua kunstenaars en ook een prachtig instituut qua mogelijkheden. Maar dat daarbinnen een soort nepotisme, grensoverschrijdend gedrag in stand wordt gehouden. Ik vind het heel erg. Heel erg.
Was er geen enkele andere mogelijkheid om dat aan te kaarten dan zelf weg te gaan?
Ik voelde me daar zo onveilig dat ik heb jarenlang geprobeerd met mijn voorzitter hierover te praten. Maar hij stond daar niet voor open. Het ging over alcoholmisbruik, het ging over denigerend gedrag. Ik heb de minister van Onderwijs ingelicht. Ik wilde met haar praten. Ik dacht, ik lees in de krant, ze wilde rotte appels uit de mand halen, uit onderwijs halen. Hier heb je een mand vol. Maar zij weigerde mij te zien. Ik heb een verslag van 10 pagina's geschreven over alles wat ik in 5 jaar heb meegemaakt. En ik heb haar niet mogen spreken. Ik ben afgepoeierd door een medewerker die zei dat hij niet kon ingrijpen. Maar... Zij heeft niet van zich laten horen. Ik heb haar op een dag verantwoordelijk gemaakt voor wat daar op het HISC gebeurt. En ze wilde mij niet spreken. En dat je niet gehoord wordt, dat is heel erg. Hè? Het was iets wat binnen het instituut gebeurde. Maar dus blijkbaar ook zelfs op het niveau van een minister van Onderwijs. Ik ben echt gechoqueerd. En ik vind haar... ik vertrouw haar niet. Ik vertrouw de minister van Onderwijs niet. Als een artistiek leider van een heel belangrijk instituut in België... een analyse geeft van 10 pagina's met ervaringen van grensoverschrijdend gedrag... en zij weigert om met deze man in gesprek te gaan... dan begaat ze een enorme fout. En dat ook de Raad van Bestuur mij niet wilde spreken na afloop van die brief... dat is... niemand wilde met mij spreken. Dat gaat toch niet? Ik ben gechoqueerd. En nu ben ik dankbaar dat ik dit heb meegemaakt... omdat ik zo in shock was... dat ik eigenlijk in mijn roman ben geduwd. Het heeft me eigenlijk gebracht naar een plek van onveiligheid en pijn... Waar ik moest zijn als schrijver. Maar ik vind het heel erg dat instituut geleid wordt... door mensen die elkaar aan macht geven, die op restaurant gaan... Die geld over de balk gooien, dat eigenlijk voor kunstenaars is bedoeld. Ik ben in shock, nog steeds...
Dat zijn behoorlijke aantijgingen.
Ja, zijn aantijgingen, ja.
Noemt. Wil je alsnog dat gesprek plaatsvindt?
Ik zou heel graag met de minister van Onderwijs willen praten. Maar mijn eerste vraag is dan... waarom heb ik daar 1,5 jaar op moeten wachten?
De vraag is bij deze, denk ik, nog maar eens bevestigd. Ja,
minister van Onderwijs, ik zou heel graag met u een analyse willen hebben over dit instituut... Zij in de krant laat zij weten dat zij gechoqueerd is... Dat onderwijzers hun eigen pennen mee moeten nemen naar school. Dat ze dat zelf moeten betalen. Maar als ik meld wat ik heb meegemaakt binnen dat instituut... en ze wil daar niet over praten... wat is dat dan voor reclame die ze voor zichzelf maakt? Ik bedoel, waarom willen mensen niet praten? Is dat iets typisch Vlaams? Is dat iets typisch menselijks? Ik heb geen idee. Ik was daar artistiek leider. Ik heb daar met mensen gewerkt. Ik heb hen kunnen observeren. Ik was de buitenstaander die na 5 jaar, omdat het een termijn van 5 jaar is, weer weg kon gaan. Ik vond dat prima. Maar ik mocht niet evalueren. Ze stonden niet open voor mijn evaluaties.
Bewijzen zullen belangrijk zijn, denk ik dan.
Ja.
Die zijn er.
Bewijzen. Ik wil daarover praten, ja. Ik wil praten over wat ik heb gezien. Ah, ja.
We zullen zien wat hierna volgt, hè?
Ja.
Donna Summer en Magic, Oscar van den Boogaard. Geeft dat wat rust, Donna Summer, door de boksen?
Nou, rust. Donna Summer is geweldig. Could it be magic? Ik bedoel, het magische in het leven. Dit was het lievelingsliedje van Sylvia Christel. Ik leerde haar kennen in de jaren 90 in Brussel. Ik maakte een interview voor de L. En in een interview kun je elkaar leren kennen, Friedel. Je kunt zelfs bevriend raken na afloop. Dat is er gebeurd met Sylvia en mij. Er was een fotosessie in een kamer in het Hilton Hotel. Er waren wat drankjes. We woonden bij elkaar in de buurt. En we raakten met elkaar een bevriend. Ik had alle tijd van de wereld, want ik was een schrijver. En zij had alle tijd van de wereld, want ze had niets te doen. En we waren bijna iedere dag in elkaars gezelschap. En ik mis haar nog iedere dag. Ik ben vorige week in Utrecht geweest voor een lezing. Ik ben naar haar graf gegaan. Een fantastische, fijne, mooie vrouw, Sylvia Christel. Ja.
Kan je zeggen wat haar zo fantastisch maakte?
Sylvia was gewoon totaal zoals bamboe. Ze kon buigen, ze kon met alle winden meebewegen. En ze brak nooit. Ze was altijd lief of soms ook niet lief, maar ze was echt vloeibaar. Dat is nou echt wel een vrouw waarvan je kan zeggen ze is vloeibaar. Ze is gevoelig, ze is ook problematisch natuurlijk, want ze dronk ook heel veel en ze was ook wel heel verslaafd. Misschien herken ik haar wel een beetje. Ik herkende mijn eigen moeder wel een beetje in haar en ik had daar begrip voor. En ik wilde haar ook opvangen en ik wilde haar ook. Ze was ook heel geestig, heel, heel talig, heel erg verbaal, fantastisch. En op haar begrafenis wilde ze Magic horen van Donna Summer.
Ja, ja, ja. Haar relatie met Hugo Claus was natuurlijk ook pure poëzie. En ik heb ze mogen spreken voor Het Beste Moet Nog Komen.
Ja.
Een tijd geleden. Ik wil één uitspraak van haar laten horen, want ik heb haar inderdaad ook gevraagd hoe zij zichzelf zag.
Ik was toen een jong, onnozel schaap. En ik verkeerde in een gelukkige omstandigheid samen met Hugo te zijn. Want hij was behalve mijn minnaar ook mijn leermeester. En hij vond het heel leuk om te vertellen over de oude Grieken, de Romeinen. En was een wandelende encyclopedie. En het maakt niet uit over welk onderwerp ik vroeg. Hij wist daar altijd een mooi verhaal van te maken.
Touché.
Dankbaar ook, hè, voor de mensen die ze heeft mogen kennen in haar leven. En in het bijzonder Claus, denk ik.
Ja, wat een mooie relatie, wat een mooie vriendschap.
Dat is altijd gebleven, hè, die vriendschap.
Ja, en respect. Ik denk dat hij heel zeker de grote liefde in haar leven was.
En hij is haar ook gaan redden toen ze in Amerika helemaal onderuit ging aan de drugs en de alcohol.
Ja. Hugo was zo aards en zo warm, bloedig, warmhartig. En zij was natuurlijk veel te licht. Ze had eigenlijk schoenen van 1000 kilo moeten dragen om haar een beetje op de grond te houden. Maar ze steeg voortdurend op.
Hoe goed heb je Hugo Claus gekend?
Ja, niet zo goed. Ik ben hij was al een oude schrijver. Ik was een zeer jonge schrijver. We zijn samen in Amerika geweest, in New York. We hebben een leesreis gemaakt met elkaar. Met C.S. Notenboom ook. En het was vooral heel grappig om C.S. Notenboom en Hugo Claus samen te zien. En
waarom?
Nou ja, het zijn het zijn toch twee monumenten. Ieder op hun eigen manier. En te voelen dat zeker vanuit C.S. gezien, daar altijd nog een beetje competitie was. Niet vanuit Hugo, hè. Hugo was soeverein. Dat was gewoon een rots in de branding. Maar C.S. zo kleine competitietjes. Van, ik had meer, mijn Engels is beter. Of ik had meer mensen in mijn zaaltje. Ik vond het heel zoet. Ja. Heel lief, heel, heel fijn.
Volgende week zal het 10 jaar geleden zijn dat Hugo Claus is gestorven. Hè?
Ja.
Hij wordt overal herdacht. Ga je dat ook doen op jouw manier?
Ik ga naar de tentoonstelling in Beaux-Arts. Ik kon niet naar de opening, want ik had zelf iets te doen. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd in Hugo. En ik hou van deze schrijver. Enorm.
En Sylvia Christel zal ook herdacht worden, hè, in de biopic. Die zal gemaakt worden over haar.
Ja.
Door Michael Roskam met een scenario van Dimitri Verhulst.
Ja, wauw.
Beetje jaloers? Of nee, zo ben jij niet, hè?
Jaloers ben ik niet. Ik denk dat Dimitri dat heel goed doet. En ik denk ook dat iemand die een biografie maakt of een verfilming schrijft, dat ook kan doen als die de persoon niet heel goed heeft gekend. Het gaat om een nieuwe creatie. En ik denk dat Sylvia zich leent voor duizenden films en duizenden biografieën. Maar ze mogen mij vragen, vertel eens wat, want ik heb heel veel leuke details.
Wat heb je echt van haar geleerd, denk je?
Ik heb geleerd... Ik heb geleerd dat er mensen zijn op aarde die eigenlijk al tot de hemel behoren. Het klinkt heel, heel, heel plechtig, maar er bestaan mensen die lopen rond en die zie je soms vanuit je ooghoeken, die eigenlijk de hemel toe behoren. Zij was eigenlijk een engel, ja. Ja. Ik heb ook geleerd dat mensen enorm met zichzelf bezig kunnen zijn. Ze maakte iedere dag een zelfportret. Met wat dan ook. Met een lipstick, met een oogpotlood. Het maakte niet uit. Ze begon dan met de ogen, dan de twee neusgaatjes, de mond en dan het gezicht. En het was altijd Sylvia. Alsof ze zichzelf wilde herinneren dat ze iemand was. Ik denk dat het was. Zo van, oh ja, dit zijn mijn grenzen. Want ze was eigenlijk grenzeloos. Dus je moet je eigen contouren dan even met... Even maken op een vel papier. Ik denk dat het... Ja, zo zie ik het nu. Zo was het. Ja, ze wilde haar eigen contouren iedere keer weer opnieuw tekenen, omdat ze eigenlijk grenzeloos was.
Waarin geloof jij?
Ik geloof nergens in, maar ik weet bepaalde dingen. Een diep weten. Ik weet dat God bestaat. En ik weet dat wie mijn vader is. En ik weet wat belangrijk is en wat niet belangrijk is.
Je weet dat God bestaat. Hoe bedoel je?
Ja, omdat ik... Er is een verschil tussen geloven en weten. Geloven is op hoop van zegen. En weten is gewoon aanvaarden dat het zo is. Weten is een buiging maken omdat het zo is. Weten is ervan doordrongen zijn. Weten is iets heel dieps weten. En... Dan gaat het niet over een journalist die zegt, bewijs dit. Hè? Weten is iets wat je niet hoeft te bewijzen omdat het zo is. En dus voor mij is het bestaan van God wat dat betreft gewoon een diep weten. Maar je mag God voor mij ook iets anders noemen. Hè? Je hoeft het woord God niet te gebruiken. Ik gebruik het zelf eigenlijk niet, liever. Omdat het zo verbonden is met allemaal dingen die niet kloppen. Maar tuurlijk, ik ben diep doordrongen van een heel sterke kracht die ook jouw kracht kan zijn als je daarvoor openstelt.
Geloof je in het toeval?
Ik weet dat er synchroniciteit bestaat. Ik weet dat er dingen gebeuren die je eraan helpen herinneren dat het klopt. Ja, kloppen is voor mij een belangrijk woord. Kloppen, voelen dat het klopt. Bijvoorbeeld het omslag van Kindsoldaat was een portret dat ik al sinds de jaren 90 ken van een jongetje. Geschilderd door Elizabeth Peyton, een Amerikaanse schilderes. En ik heb gevraagd aan de uitgever, mag dit op de cover? Dat mocht. En toen ik de roman in mijn handen gedrukt kreeg en keek bij het colofon, zag ik dat het schilderij Max heet. En Max, dat is het personage in mijn roman, ja. Hè, waar dit portret over gaat. Dat is voor mij echt zo'n moment waarin ik geloof in... Jij noemt het toeval, maar ik noem dat gewoon absolute noodzaak. Het bewijs dat je goed bezig bent.
Ja. In jouw persoonlijk leven is er ook wel wat toeval geweest, denk ik, hè?
Toeval is er in ieders leven. Iedereen heeft toeval in zijn leven, maar je moet daarvoor openstaan. Je moet kijken naar naar de tekens om je heen. Je moet kijken naar wat er gebeurt.
Ontmoetingen toelaten?
Ontmoetingen toelaten.
Dat doe jij, hè?
Ja.
En het liefst op vervoersmiddelen.
Openbaar vervoer.
Ja.
Ja. Ja, ik vind de openbare wereld belangrijk, omdat daar ontmoetingen plaats kunnen vinden. En het is een gouden kans als je in een trein stapt, dat je iemand ontmoet. Of dat je bij jezelf te raden gaat. Hè? Dat je iets in jezelf ontdekt. Maar die openbaar vervoer is... Hè, mensen zijn niet thuis. Ze gaan van A naar B. Dus ze zijn in transit. Hè? Ze zijn in een transitzone. En daar kan van alles gebeuren. Ik vind het heel. Soms zit ik heel vroeg in de trein omdat ik naar Zaventem moet. En dan heb ik zin om iedereen wakker te schudden. Ik begrijp het wel. Mensen zijn moe en ze gaan naar hun werk. Maar dan denk ik, kom, maak er wat van. Je zou zoiets moois kunnen beleven nu. Niet zozeer met mij, maar met elkaar. Dus ik herinner me bij mijn laatste keer naar Zaventem, 's morgens vroeg ik aan een man en een vrouw die zo glazig voor zich uitkeken, zijn jullie een koppel? En niet omdat ik dacht dat het een koppel was, maar om ze met elkaar aan de praat te krijgen. En daarna hadden ze contact met elkaar en ik genoot daarvan. Ze dachten waarschijnlijk zo'n Hollander met een grote mond die zich weer met ons bemoeit. Maar ik hoop dat ze me er dankbaar voor zijn, want ik denk dat ze ook nu iedere ochtend samen reizen. Ja. En een leuk gesprek hebben met elkaar, omdat het ijs gebroken is. En ik breek graag het ijs. Ja.
En jij weet ook dat het kan, hè? Want jij hebt al geliefden op de trein leren kennen. Hè?
Ik heb geliefden op de trein ontmoet. Ik heb ervaring dat het zo werkt. Maar ja, mensen moeten improviseren. Hè? Dus in een situatie gebruik maken van de situatie. Dat is het mooiste wat er is. Ik ben waarschijnlijk te veel eisend, maar...
Een treinrit zijn er twee keuzes. Als het niet leuk was, dan heb je ook verder geen contact meer. Als het wel leuk was, dan zie je elkaar terug. Hè?
Ja, en dat kan het begin zijn van een lange, lange liefde.
Kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. So blind, I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. To love somebody the way I love you.
The Bee Gees and To Love Somebody. Oscar van den Boogaert, waaraan moet jij nu denken?
Ja, ik moet nu eigenlijk vooral denken aan toen wij nog als gezin bij elkaar woonden. Schalde er altijd vanuit de kamer van mijn oudste zusje die nog thuis woonde deze muziek. En ik kon haar niet bereiken omdat zij zich afsloot voor de gezinssituatie. En die Bee Gees leken wel in die kamer te wonen. En voor mij was het altijd waren het mensen die mij ooit op een dag naar buiten zouden kunnen leiden. Het was bijna alsof de redding in die stemmetjes verstopt zat. En ik vind de Bee Gees ook geweldig omdat ze laten hun stemmen vliegen. En hun liedjes gaan allemaal over dat verlangen en die eindeloze vleugels die gevoelens kunnen krijgen. En de hoogte de vlucht die gevoelens kunnen nemen. En dat loskomen van de aarde, loskomen van de klei, loskomen en dan opstijgen. Ja,
dit wordt er heel blij van. Was ook te horen op jouw huwelijk, hè?
Ja, dus Mona zong dit liedje voor ons. De huwelijksplechtigheid toen was een improvisatie. Tijdens een voorstelling besloten we opeens, we kunnen ook trouwen. En ze hebben dat toen gezongen.
Tijdens een voorstelling?
Ja, we waren op tournee met Emmanuel Lip, ons pseudoniem, met Desmona. Het heette Zwarte Romantiek, die tournee. En we waren in Gent. En er zaten 900 mensen in de zaal of zoiets. En toen dachten we, oké, we kunnen nu ook... Ik bedoel, alles kan op toneel, hè? Je kunt ook zeggen, we gaan trouwen en dan een taart aanrukken... waar iedereen een stukje van kan krijgen. Zo hebben we dat gedaan. En dat was een heel mooi moment. En Gregory Frateur zong, is een BG, hè? Hij is natuurlijk zeer... Hij heeft een bepaalde stijl en sfeer... maar hij kan ook een perfecte DJ, BG zijn, ja. Heerlijk.
Ja. En jouw man? Wat voor iemand is hij? Voor jou?
Hij is een ontzettend diepzinnig en tegelijkertijd positief ingesteld spiritueel wezen. Ja. En die van jou?
Is homoseksualiteit voor jou een issue geweest?
Ja, natuurlijk is dat een issue. Ik denk dat als je opgroeit als homoseksueel... Identiteit een onderwerp wordt. Namelijk de identiteit die je van jezelf eigenlijk niet mag hebben... of die je op een dag, waar je op een dag verantwoording voor moet afleggen. Dat is een enorm issue. Iedere heteroseksueel kan gewoon heteroseksueel zijn. Die hoeft nooit uit te leggen, nooit iemand pijn te doen... door te zeggen, het is zo... Maar ik zag de bui al hangen.
Hoe oud was je toen je wist dat het een man zou zijn?
Ik wist het heel zeker toen ik 4 was. Omdat een nichtje van mij had een mannelijke Barbiepop. En mijn zusjes hadden die niet. En als we dan bij haar gingen logeren, bij dat nichtje... speelde ik met Ken. En als ik thuis was, miste ik hem. Ik miste gewoon... Die pop, ja, het is heel dramatisch. Maar dat gevoel van niet bij ja, het klinkt absurd voor een serieuze schrijver, maar niet bij Ken kunnen zijn, was voor mij, ja, dat was hard, dat was verdriet. Ja, goed, en daarna groeide ik op en projecteerde ik mijn liefde in meisjes. Hè. Ik heb heel veel vriendinnetjes gehad en dat vond ik ook heel leuk, totdat puntje bij paaltje kwam om maar... in metaforen te spreken. En dan was het toch wel weer heel, heel, heel lastig... om dat nog verder te kunnen projecteren.
Ja. Was er een moment waarop je het echt moest vertellen aan je ouders?
Ja, en dat was heel, heel moeilijk. En ik herinner me nog hoe mijn moeder... maar eigenlijk verweet dat ik haar hele leven kapot had gemaakt. En dat was het zoveelste schepje boven alles. Hè. Zij was echt kapot daarvan. Maar ik ging toen in Frankrijk studeren. Ik dacht, ik wil ook weg, omdat ik kan hier niet mee omgaan. En zij ook niet. Toen hoorde ik van een leraar Nederlands... dat mijn moeder iedereen actief opbelde... om te vertellen hoe fantastisch het is om een homoseksuele zoon te hebben. Maar ze had mij dat niet verteld. En toen, na een jaar, kwam ik terug uit Frankrijk. En kwam ik weer op mijn oude jongenskamer. En toen had ze een singeltje voor mij gekocht. Dat lag klaar op mijn pick-up. Van Gloria Gaynor, I Am What I Am. En ja, dat was voor haar wel het moment om te zeggen, het is goed. Mijn vader had ik een brief geschreven naar Suriname. En het enige antwoord was, ik heb het in de Bijbel van jouw grootvader gelegd of zoiets. Maar dat was natuurlijk geen antwoord. Dat was eigenlijk de doofpot. Net zoals dat hij zei van praten komt ruzie, is een bekentenis waarin je zegt, oké, ik ben homoseksueel. Is ook een doofpot als je dat in de Bijbel stopt. Hè? En dan is het goed. Vooral omdat hij niet gelovig was. Dus ja, nee. Maar later hebben ze dat natuurlijk wel aanvaard. Als je eerste vriendje een gezicht krijgt... en gewoon een fijn iemand is, dan begrijpen ze het ook. Als je alleen maar in abstracto vertelt, ik ben homoseksueel... dan kunnen zij zich daar niks bij voorstellen. En daarom raad ik... mensen aan die homoseksueel zijn en dat niet aan hun ouders hebben verteld. Wacht gewoon totdat er iemand in je leven is. En dan begrijpen ze het. Mm-hmm. Dan heeft het een gezicht.
Jij hebt toen je in Parijs was, als 18-jarige, Jean-Jacques Rousseau gelezen, hè? Bekentenissen.
Ja. Ja, dat was het eerste boek wat echt diepe, diepe indruk op mij heeft gemaakt. Het was zo, ik studeerde in Montpellier. En mijn Frans was dat eerste jaar nog helemaal niet goed. Maar ik las het wel in het Frans. Maar dat je een tekst moet bijna ontcijferen met een woordenboek, daardoor krijg je nog meer binding met die tekst. Het komt echt tevoorschijn vanuit een andere taal, vanuit een andere tijd. En Jean-Jacques in de Confession, die schrijft gewoon dat hij een ik is met een leven. En hij begint te vertellen over zijn bestaan. En dat het bestaan een onderwerp kan zijn, dat is heel fijn voor een 18-jarige om dat te lezen. Dat betekent namelijk dat je leven begint op dat moment als een roman. En ja, het heeft mij absoluut bepaald, omdat ik dacht, je mag over jezelf schrijven, je mag het leven zien als een avontuur, als een heel dik boek.
En dat was zijn leven wel, hè? Echt dat, een heel erg dik boek.
En Rousseau is natuurlijk ook de man van de ook van de lichtheid, hè? En ook van de seksualiteit en ook van de grote woorden. Ik hou van hoofdletters, ik gebruik ze niet in mijn boek, hoor, maar ik hou van liefde met een hoofdletter en van eenzaamheid met een hoofdletter en van verlangen met een hoofdletter. En voor Rousseau waren gevoelens ook een onderwerp op zich. En ja.
Het was ook een van de eerste grote autobiografieën, hè, die werden gepubliceerd.
Ja, de eerste autobiografie, maar ook een man die durfde te zeggen, ik ben een held. En ja, dat is fantastisch. Want van mij mag hij een held zijn. En jij mag ook een held zijn. Maar ik mag het ook zijn. En als je elkaar toestaat, het heldendom. Hè? Als je elkaar het heldendom toestaat, dan leef je in een betere wereldje. Ik zie mensen ook als koningen. Soms lukt het me niet. En dan moet ik me even tot de les roepen en zeggen, hey, oh ja, zij is een koningin of hij is een koning. Maar we zijn allemaal in principe soevereine mensen die deze op aarde elkaar tegenkomen en daardoor grote ontmoetingen kunnen hebben met elkaar als ze daarvoor openstaan. En dat is iets waardevols. Dat is iets waarvoor een mens zou moeten leven. En hoe zou je in godsnaam kunnen zeggen dat het leven zinloos is, of dat het weinig voorstelt, of dat het, ja, ik begrijp dat niet. Ik ken mensen die zijn depressief en ik heb gemerkt dat zij zich niet door argumenten laten overhalen om de zin van het leven te zien. Dus het is einde discussie. En je kunt daar compassie mee voelen. Maar het is heel naar om te zien dat mensen niet te bezielen zijn. Of niet te, dat je ze geen vleugeltjes kan geven. Dat is heel, heel erg. Maar ik zou willen dat ik het toch kan doen. En ik zie mijn boeken ook als een manier om de lezer op een bepaalde manier vleugels te geven. Om de schaduwkant van mensen, maar ook de lichte kant, om dat op papier te zetten. Om het volle leven, de volwaardigheid, de kwetsbaarheid daarvan, maar ook de schoonheid daarvan, om dat over te brengen. Omdat ik denk dat dat mensen toch uiteindelijk gelukkiger maakt. Hoe triest het ook allemaal soms is. Maar het bestaan is iets wat je cadeau krijgt. En je moet er iets mee doen. Er is van alles mogelijk in. Nou, ik weet het niet. Ik hou er enorm van dat bestaan.
Je laatste roman, Kindsoldaat, is dus een roman. Hierna volgt de autobiografie, Oscar?
Nee, maar wat hierna wel volgt is nog meer van dit verhaal. Dit verhaal gaat verder.
Ja?
Ja, dat moet. Ik moet voor mezelf en voor mijn literatuur uitzoeken hoe de relatie was tussen de prins en mijn vader. Hoe de relatie is tussen twee militairen. Hoe de relatie is in kameraadschap. Waar loyaliteit ophoudt, waar verraad begint. Of misschien, in het geval mijn vader wist dat Bernard mijn vader was, misschien is dat ook kameraadschap, hè? Elkaar de vader laten zijn van degene die jouw kameraad is. Ik bedoel, dat is een heel interessant onderwerp, begrijp je? Hoe ver gaat vriendschap, kameraadschap, loyaliteit? En ook, waarom gijzel je een kind met een geheim? Ik bedoel, dat is een heel andere kant van het verhaal. Maar daar ben ik ook nog niet over uit. Ik vind het eigenlijk heel erg. Maar vandaag ben ik weer blij omdat het nu voor mij duidelijk is geworden. Maar het is natuurlijk een psychologisch drama wat ik nog moet gaan opschrijven.
Mm-hmm. Maar je vindt het ook moeilijk dat mensen jou dat precies niet gunnen, hè? Dat je de zoon bent van Prins Bernhard.
Ja, ik begrijp het. Ik begrijp dat Bernhard was een collectieve vader in Nederland. Dus de collectieve vader. Hè? Mensen die hebben daar. Bernhard heeft een veilige plek als collectieve vader. Als daar opeens een zoon is die zijn mond open doet en die boeken schrijft en die zijn verhalen vertelt. Ja, is dat misschien lastig. Maar ik hoop dat ze eraan wennen en ook dat ze allemaal mijn boek lezen. Omdat Bernhard enorm mooi in beeld is gebracht. Door niemand anders zou dat kunnen doen. Ik kan dat doen vanuit mijn perspectief. Dus ik hoop dat ik een groot cadeau heb gegeven.
Strijkkwartet van Beethoven, Oscar van den Boogaard. Dat is altijd goed, hè, voor jou.
Ja. Ik begin bijna iedere dag met dit strijkkwartet.
Echt waar?
Ja. Het is alsof mijn hele huis dan is opgeruimd. Alsof alle bloemetjes weer terug beginnen te bloeien. Het is, het ruimt mijn ziel op, Beethoven. Deze vroege strijkkwartetten, deze... Ja, het is alsof als de zon niet schijnt, alsof de zon begint te schijnen. Zo simpel is het, maar deze muziek geeft vleugels.
Hoe zie jij jezelf oud worden?
Ik denk dat ik niet zal veranderen. Misschien zullen andere mensen dat wel zien, ongetwijfeld. Maar ik heb echt wel een beeld van hoe het is om oud te zijn en om in je shortje rond te lopen, in je blote bast, hè? In een huis ergens, toch wel in Zuid-Europa. Omdat ik denk dat als je oud bent, dan heb je nog meer warmte nodig. En dan met heel veel dieren om me heen. En de mensen van wie ik hou natuurlijk, die allemaal ook oud zijn. En in hun blote bast en borst rondlopen. Ik stel me echt, ja, Picasso, hè, zoals hij oud was.
Ja?
Gewoon hoe hij oud was. die een kind blijven, vrolijk zijn, het leven omarmen. Ja, zo zie ik het. Ik zie het niet in een bejaardentehuis, uitkijkend op een begraafplaats.
En als jij in je blote bast rondloopt, dan is die tattoo ook zichtbaar, denk ik. Of waar zit die ergens?
Ja, voor mij is die niet zichtbaar. Hij zit op mijn linkerschouder. Ja, ik hoop dat hij tegen die tijd versleten is.
Is het waar? Waarom?
Nou ja, ik zeg maar wat. Ik weet niet of tatoeages verslijten. Ik kan het misschien nog
verrimpelen, een beetje.
Ik kan het verkopen als ik oud ben. En misschien is dat, kan ik daar op mijn oude dag nog van op restaurant gaan of zo.
Want het is inderdaad een tattoo van een kunstenaar, hè?
Ja, het is een tatoeage van Douglas Gordon. Een tatoeage die hij op mijn schouder heeft laten zetten in 1996 als kunstwerk. Dus voor hem was het een kunstwerk, voor mij is het een tatoeage.
Enig idee hoeveel die tattoo waard is?
Ah.
Een etentje, zeg je?
Het is een,
wel iets meer zijn, want jij hangt eraan vast.
Ja, ik weet het niet. Er was een Zwitserse vrouw die mij, dat is denk ik alweer 10 jaar geleden, die de tatoeage wilde kopen. Voor heel veel geld. En ze wilde dat ik dan af en toe op bezoek kwam als ze verzamelaars ontving in haar verzameling. Dat ik dan eventjes langskwam om de tatoeage te laten zien. Maar ik vond dat het nog niet genoeg was voor zo'n slavernijachtige verhouding.
Hoeveel bood ze dan?
Meer dan 50.000 euro, maar niet 20 miljoen Belgische franken. Begrijp je wat ik zeg? Ik bedoel, om een slaaf te worden, moet je wel
buitenproportioneel zijn, ja. Natuurlijk. Ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven, Oscar?
Je bedoelt in dit programma?
Ja.
Ik meen het serieus. Maar het leven is prachtig. En je moet er iets van maken. En wees wakker en grijp de cadeautjes als ze uit de hemel vallen. En laat ze in godsnaam niet te pletter slaan.
Zullen we nog luisteren naar Ella Fitzgerald en dat nummer dat ook in jouw boek Kindsoldaat wordt gezongen, There's a Lull in My Life.
It's just a void and empty space when you are not in my embrace. Oh, there's a lull in my life the moment that you go. There is no night, there is no day. The world stops turning, the clock stops ticking, everything stops but that flame in my heart. I know that you alone can end the ache in my heart.
De geweldige Ella Fitzgerald, There's a Lull in My Life, te vertalen als, Oscar?
Ja, ik dacht altijd, There's a Lull in My Life, maar totdat ik erachter kwam dat het windstilte is. Ja. Het was een van de plaatjes van mijn moeder en het is een van de plaatjes van Elsie in het boek.
Lees het boek, Kindsoldaat. Alle info staat op onze website radio1.be. Volgende week verwacht ik hier Shashli Golama Lizat. Moet ik even oefenen op haar naam. Fijne zondag nog.